heeft de kerkenraad het volgende dubbeltal gesteld. De broeders C.K. van der Ente en J. van Wikselaar. Aanstaande dinsdagavond om 20:30 zal er een vergadering zijn met de stemgerechtigde leden. Die dan uiteraard ook verzocht worden aanwezig te willen zijn. Tot verkiezing van uit dit tweetal te komen. 20:30 aanstaande dinsdag. En woensdagavond 16 februari zal er beleven welzijn weer een bijbelkring zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 84, het derde en het vierde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht en zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. 84, 3 en 4. We lezen Gods woord uit de psalmen, psalm 72. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we uit psalm 9. En daarvan het 12e vers, psalm 9, het 12e vers. Hij zoekt en hij gedenkt het bloed, gestort in wrevele euvelmoed. Hij toont der armen nood te weten en zal hun kermen niet vergeten. Psalm 72 voor Salomo. O God, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid de zoon des konings. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. De bergen zullen den volken vrede dragen, ook de heuvelen met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen des volks richten. Hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen en de verdrukker verbrijzelen. Zij zullen u vrezen zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht. Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de druppelen die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede totdat de maan niet meer zij. En hij zal heersen van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen en zijn vijanden zullen het stof lekken. De koningen van Tarsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen. De koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen. Alle heidenen zullen hem dienen. Want hij zal de nooddruftige redden die daar roept, mitschaders de ellendige en die geen helper heeft. Hij zal de arme en nooddruftige verschonen en de zielen der nooddruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. En hij zal leven. En men zal hem geven van het goud van Scheba. En men zal geduriglijk voor hem bidden. De ganse dag zal men hem zegenen. Is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen? De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. En die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid. Zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden en zij zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem wel gelukzalig roemen. Geloofd zij de Heere God, de God Israëls, die alleen wonderen doet. En geloofd zij de naam zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen. Gebeden van David, de zoon van Isaïe, hebben een einde. Nadat we vorige week hebben geluisterd naar het eerste stukje uit het Matteüs-evangelie hoofdstuk 5, de bergrede, willen we vanmorgen opnieuw dit schriftgedeelte voor ons nemen en luisteren naar wat de Heere ons gezegd heeft in het derde vers van Matteüs 5 in de eerste zaligspreking. Matteüs 5 vers 3. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Wij zoeken Gods aangezicht en wij bidden de Heere om zijn onmisbare zegen. Wij danken de Heere dat broeder Van de Vendel weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen, heel voorspoedig, en dat hij vanmorgen met de gemeente ook weer in de kerk mag zijn. Wij willen voorbeden doen voor zuster Maasdam, die in de afgelopen week in het Diaconesse ziekenhuis in Utrecht is opgenomen en daar een knieoperatie onderging. Zij lijdt veel pijn. Wij willen gedenken aan zuster Van Vulpen, die verblijft in Prins Hendrik Oord, die daar moest worden opgenomen voor enige tijd en haar gezin is op allerlei adressen verspreid. En wij willen gedenken aan de familie Prins die in de afgelopen week ernstige spanningen hebben meegemaakt in verband met de ernstige kritieke situatie van een schoondochter, waarbij de Heere het toch nu nog weer tot nog toe wel gemaakt heeft en verbetering in haar toestand heeft gegeven. Laten wij Gods aangezicht zoeken. Heren, wij willen aan het begin van ons samen zijn allereerst, en zo past het ons toch ook, uw grote naam met dankzegging erkennen voor het feit dat wij hier bijeen mogen zijn, na opnieuw een week door uw goedheid te zijn gespaard en verzorgd. Dat kan niet iedereen zeggen. Er zijn ook mensen in deze wereld die in de afgelopen week hele ernstige dingen hebben meegemaakt waarbij ze ook verliezen hebben geleden. Waarbij er lege plaatsen zijn gevallen, waarbij ervaren werd dat de dood tot alle mensen doorgaat. Maar in onze kring hebt u nog willen sparen en willen gedenken en onze levenstijd nog willen verlengen. Alhoewel er hier en daar toch ernstige spanningen en zorgen zijn geweest. We denken aan de familie Prins die een moeilijke week achter de rug heeft. Maar u hebt het nog in uw goedheid wel gemaakt. U hebt nog verbetering en een omkeer willen geven. En daarvoor willen we uw naam danken en erkennen. En u tevens bidden, wilt u het ook verder wel maken. We denken ook aan zuster Maasdam die een operatie onderging en die op haar hoge leeftijd dit mee moest maken. En u veel pijn heeft, maar ook over haar leven hebt u nog uw handen willen uitgestrekt houden en nog willen sparen. Heren, maak het ook verder met haar wel, zowel wat het lichaam als wat de ziel betreft. En we willen uw goedheid erkennen voor het feit dat onze broeder Van de Vendel weer voorspoedig uit het ziekenhuis kon worden ontslagen en dat uw hand hem niet alleen heeft willen sparen, maar hem ook weer heeft willen oprichten, zodat hij vanmorgen met de gemeente alweer mocht opgaan naar uw huis. Heren, dat is een weldaad die hij van u ontving. Geef hem verder ook wat hij behoeft in zijn omstandigheden. We bidden u dan tevens voor zuster Van Vulpen, die al enige weken in een rustoord verblijft waar zij moest zijn en moet zijn voorlopig nog in verband met haar situatie. Heren, denk aan haar en aan haar gezin dat op allerlei adressen verspreid is op dit ogenblik. Maakt u het daar ook wel en wil ook daar nog genadig uw gunst bewijzen en herstel schenken. Zo zijn er zorgen, zo zijn er ook dingen waarvoor we dankbaar kunnen zijn, en al noemen we niet allerlei namen meer, dan heeft zo ieder toch zijn eigen gedachten, teruggaande op zijn eigen levensweg. En dan zit de een hier vanmorgen met zorgen, En de ander zit hier met reden tot dankbaarheid en tot verheuging vanwege het vele goede dat u verleend hebt, heren. En dat zijn allemaal verschillen tussen de mensen. Maar als het gaat om het ene nodige, dan hebben wij allemaal dezelfde behoeften. Nu zijn we vanmorgen in de kerk, waar het om dat ene nodige gaat. Om het heil in Christus, om de verzoening met God, om de redding van ons verloren leven, om vergeving van zonden. Die zaken, heren, die in uw woord met zo'n grote duidelijkheid aan de orde gesteld worden, maar die in ons leven vaak verscholen liggen en schuilgaan achter allerlei aardse beslommeringen en bezigheden. Maar heren, laat het dan vandaag zo mogen zijn dat wie wij ook zijn en hoe we hier ook zitten, dat ene nodige duidelijk mogen zien. En dat ons hart daar naar uit mag gaan en dat onze geest daarmee bezig mag zijn. Want heren, dat zal ook een keer van ons gevraagd worden. Wat we met uw woord gedaan hebben en met de boodschap, met de roepstem, met de nodiging, met datgene wat van uwentwege verkondigd mocht worden, wat we gedaan zullen hebben met het aangeboden heil, met de Christus die ons in de schriften voorgesteld wordt en die ons in de prediking mag worden verkondigd, en met hetgeen hij heeft teweeggebracht, wat zijn onze werkzaamheden met hem geweest. Hebben wij met hem, in hem leren geloven? Zijn wij tot hem gevlucht? Hebben wij bij hem leren schuilen? Hebben wij ons verloren leven in zijn hand mogen stellen? Hebben we uit zijn volheid ontvangen genade voor genade? Zijn we door zijn bloed gewassen en gereinigd? Zijn we door zijn geest vernieuwd en geheiligd, heren, die dingen laten ze vandaag al onze aandacht mogen hebben. En niet alleen onze aandacht wat ons verstand betreft, maar ook de aandacht van ons hart, van onze ziel. Geef ons daar geestelijke, innerlijke werkzaamheden mee. En geef ons door het geloof, als vrucht van het werk van uw Heilige Geest, persoonlijke kennis van de dingen waar uw woord ons vanmorgen van spreekt. Dan zal het gaan over een van uw eigen woorden, Heere Jezus, een van uw zaligsprekingen. En dan hopen we te onderzoeken en te overdenken wat gij bedoelde toen u sprak over de armen van geest. En toen u ze zalig verklaarde, omdat zij deelgenoten zijn van het koninkrijk der hemelen, omdat zij in dat rijk van uw heerlijk en wonderbaar licht zijn ingebracht. Mogen door uw Heilige Geest ons verstand worden verlicht en mogen uw dienaar ontvangen, Heere, alles wat hij nodig heeft om het woord recht te verkondigen en dit schriftwoord te verklaren. En wilt u het dan zelf door uw geest ook toepassen aan onze harten? En wil zo uw rijke gunst nog onverdiend in ons midden tot openbaring brengen? Laten er velen in ons midden gevonden worden die arm van geest zijn, of door u gemaakt worden, van wie gij zelf zegt: zalig zijn de armen van geest. Heere, doe dit werk in ons midden. Verbreek harde harten, ontsluit gesloten harten. En wilt u mensen aan uw voeten brengen, Heere Jezus. Mensen die nu nog onder het bewind van de vorst der duisternis staan. In zijn rijk, in het rijk der duisternis verblijven. Trek ze en breng ze over in uw koninkrijk en wilt gij uw genade verheerlijken in de bekering van zondaren, maar ook in de onderhouding van het door u gewerkte nieuwe leven bij al degenen die de uwen zijn. Versterk dat en onderhoud dat En wilt gij door uw geest ook zorgen voor de toename, voor de opwas, voor de toename in kennis ook van u en van uw genadewerk. Heren, zo bidden wij van u, vervul onze noden. U kunt dat niet doen als u op ons ziet en op wat wij zijn, op wat we ook in de afgelopen week waren. Want er is zoveel dat ons schuldig stelt en aanklaagt. En we zijn met zonde bedekt en met ongerechtigheid overladen. Wilt u genadig vergeven en verzoening doen en kwijtschelden en wassen in uw dierbaar bloed, o Heere Jezus. En maak gij nog uw weldaden heerlijk om uw naams wil en tot eer van uw grote naam. Denk aan alles wat in uw koninkrijk vandaag geschiet. Als uw woord op vele plaatsen nog weer mag worden verkondigd, sterk uw knechten die gij daartoe geroepen hebt en die gij daartoe hebt uitgezonden. Wilt u ze geven, Heere, dat ze mogen spreken overeenkomstig de bedoeling van uw woord. En geef dat zij al werkende in uw koninkrijk zelf ook mogen ondervinden dat hun arbeid niet ijdel is. En dat ze zelf ook mee mogen delen in het heil dat ze anderen mogen voorstellen. Heere, wilt gij uw koninkrijk uitbreiden over de ganse wereld. En wil er nog velen aan uw voeten brengen. Opdat die psalm waar we zojuist weer uit gelezen hebben, die psalm van de Messiaanse koning, vervuld mag worden. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Hij zal regeren van de zee tot aan de zeeën, van de rivier tot aan de einden der aarde. Opdat de aarde zo ook waarlijk vervuld mag zijn van uw heerschappij, uw genadeheerschappij. En dat gij alles zult zijn in allen. Hoor ons, genadige God, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen nu Psalm 72, het tweede en het zevende vers. Psalm 72, het tweede vers. De bergen zullen vrede dragen en het zevende nooddruftigen zal hij verschonen. Thank you. Vanmorgen luisteren we dus naar Jezus' eerste zaligspreking. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Als wij verder lezen in de zaligsprekingen, dan zien wij bij de achtste, dat is ook de laatste, het tiende vers. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Dus de eerste en de laatste van deze acht zaligsprekingen eindigen op dezelfde manier. Waarom zijn de armen van geest en waarom zijn de vervolgden zalig? Omdat zij burgers van het koninkrijk zijn. Het feit dat ze arm van geest zijn. En het feit dat ze vervolgd worden om der gerechtigheid. Is er een bewijs van dat zij in het koninkrijk een plaats kregen. Dat ze overgegaan zijn uit de duisternis. In het rijk van Gods heerlijk en wonderbaar licht. Dat zij niet meer in de verlorenheid liggen waar ze van nature in lagen als kinderen van Adam, als zondige mensen, maar dat zij door de Heere begenadigd zijn. Dat ze opgeraapt zijn van de mesthoop, van de drekhoop en dat zij in beginsel aan de heerlijkheid van dat koninkrijk hebben deel gekregen. Wat is dan het koninkrijk der hemelen, waar het in de eerste en in de laatste zaligspreking over gaat? Daar is in het Nieuwe Testament door de Heer Jezus heel wat van gezegd. En verschillende van de gelijkenissen die de Heer Jezus gesproken heeft, hadden als thema bepaalde aspecten van dat koninkrijk. Als ik het samenvat, zou je kunnen zeggen, dat koninkrijk dat is met Christus gekomen. En in de tweede plaats, dat koninkrijk zal nog komen. Zo worden wij daarover door de Heer Jezus geïnformeerd. Het is er en het komt. Het is iets van het heden. En het is iets van de toekomst. En in die lijn wordt het ook verklaard in onze catechismus. In de verklaring van de tweede bede. Uw koninkrijk komen. Het is er. Waar? Daar waar Christus is. Daar waar hij zijn genadeheerschappij vestigt. Daar waar hij zijn koningsrechten uitoefent. En waar is dat dan? Allereerst in de harten van mensen die hij voor zich doet buigen, die hij tot zijn onderdanen maakt. Dat koninkrijk is daar waar een mens zijn opstand niet langer vol kan houden en zijn verzet tegen de Heere niet langer vol kan houden, maar waar hij zich gewonnen geeft en waar hij leert buigen en waar hij de Heere eerbiedigen gaat en erkennen gaat en waar de Heere door zijn genade, door woord en geest in het hart van zo'n mens gaat regeren. Daar is dat koninkrijk. De genadeheerschappij van Christus in de harten van mensen. Maar daar zal het niet tot beperkt blijven. De Heere zal dat koninkrijk verder uitbreiden totdat de volkomenheid van zijn rijk zal ingaan. Waarin die koning alles zal zijn en in allen. En dat is dat aspect van het komt nog. Het is nog lang niet volkomen, het is nog niet volmaakt, het is nog niet over de ganse aarde gevestigd. Want wat is er nog een tegenstand in de harten zelfs van begenadigde mensen, de overgebleven zonden en zwakheden, maar ook in de harten en in de levens van hen die nog nooit voor deze koning hebben gebogen. Welnu, als al de goddelozen en de goddeloosheden zullen weggedaan zijn, dan is dat koninkrijk in zijn volkomenheid gekomen. En dan zal Christus inderdaad in zijn genade heersen van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. En daar zal hij alles zijn en in allen. Dus het koninkrijk is er. Is het er ook in uw leven? Is het er ook in uw hart? Bent u al een gewillig onderdaan van deze koning geworden, overgebracht uit de duisternis in het rijk van het licht? Hebt u al leren buigen en bent u al gevallen, voor hem neergevallen, en hebt u uw wapens al ingeleverd en vrede met hem gemaakt? Wel nu, over dat koninkrijk gaat het, en wie horen daar nu bij? Wie zijn nou burgers van dat rijk? Daar spreekt de eerste zaligspreking van. De laatste dus ook, maar daar ga ik dan verder niet op in. Maar de eerste vraagt vanmorgen onze aandacht. Wie zijn nu in dat koninkrijk? Niet, zo moet u die zaligspreking niet lezen. Wie zullen er straks het koninkrijk beërven? Wie zullen er straks in de volmaaktheid, in de eeuwige zaligheid, tenslotte burgers van dat rijk zijn? Maar wie zijn het nu al? Zo is het bedoeld, zalig zijn de armen van geest. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Het komt hun toe. Het is hun deel. Zij zijn er al. Wie zijn er dan al? De armen van geest. Wie zijn dat? De armen van geest. Ja, daar is al van alles van gemaakt. Daar is van gemaakt en daar wordt vandaag van gemaakt dat daarmee de armen bedoeld worden. En met een zeker rechtmatig beroep op de schrift wordt dat inderdaad gezegd. Want als u in het zesde hoofdstuk van Lucas leest, waar de zaligsprekingen op een andere manier, maar toch ook grotendeels weer terugkomen, dan ziet u dat in de zaligsprekingen zoals ze in Lucas 6 vermeld staan, de Heer Jezus gezegd heeft: zalig zijt gij armen, want uwer is het koninkrijk Gods. Lucas 6 vers 20. Daar is dus dat van geest niet vermeld. Daar worden ze alleen maar armen genoemd. Nu, de Romeinse kerk heeft zich daar al op beroepen om op die manier zalig te kunnen spreken degene die zich tot vrijwillige armoede begeven hadden. Mensen die van alle aardse goederen en bezittingen afstand hadden gedaan en die het klooster ingingen en die de gelofte van vrijwillige armoede aflegden. Zalig zijn de armen, zei Rome. En ze bedoelde die armen. En zo werd dan ook Matteüs 5 vers 3 uitgelegd, alsof dat ook over de armen, de maatschappelijk armen gaat. De moderne bevrijdingstheologie doet het al niet anders, al gaat het daar niet om de monniken en de nonnen in de kloosters, maar die zeggen de armen, de berooiden, de nietshebbenden, de verdrukte groepen in de samenleving krijgen bijzondere aandacht van de Heere. En de Heere heeft dat in die zaligspreking al gezegd. Zalig zijn die armen van geest. De mensen die hier op aarde niks hebben en nog uitgebuit en verdrukt worden door de bezittende klasse. Die zijn zalig, want Jezus trekt zich hun lot aan. Maar daar heeft het niet veel mee te maken. Ik wil niet zeggen dat de Heere niet, zo zegt Paulus het trouwens ook, dat de Heere niet zijn volk voor een groot deel uit de, je zou kunnen zeggen, de wat lagere gesitueerden in de maatschappij haalt. In ieder geval, Paulus zegt niet vele rijken, niet vele edelen, niet vele aanzienlijke. Ze waren er wel, aanzienlijken en rijken en edelen, maar die vormden bij lange niet de meerderheid onder het volk Gods. Maar de minder bedeelden, daar heeft de Heere meestal zijn volk uit vergaderd. Maar dat wil niet zeggen dat hij dat doet omdat ze arm zijn, alsof er in armoede een verdienste ligt. En de zaligspreking zo lezen dat het hier om de armen in deze wereld gaat. Dat is de Heer Jezus dingen in de mond leggen die hij niet gezegd wil hebben. Armoede is geen verdienste, armoede is ook geen vrucht van genade. En vorige week hebben we gezien dat als het over de zaligsprekingen gaat, het dan niet aanduidingen zijn van wat daar vanuit de mens naar voren gebracht is. Dat het niet gaat om dingen die wij zelf bezitten of voortbrengen kunnen. Zachtmoedigheid, barmhartigheid of wat dan ook. Nee, het gaat hier allemaal om dingen die door God gewerkt zijn. Die een hemelse oorsprong hebben. Het zijn aanduidingen van het werk Gods in de mens. Dat is armoede, maatschappelijke armoede niet. Dat is een zaak van een bepaalde wijze van Gods voorzienigheid, waardoor er rijken en armen zijn. Armoede kan ook een gevolg van luiheid zijn. Armoede kan ook een gevolg van zonde zijn. Maar het is in ieder geval geen vrucht van Gods geesteswerk. Bedoelt de Heere hiermee te zeggen, en die uitleg is ook wel gegeven, zalig zijn de geestelijk gehandicapten, mensen die arm aan geest zijn, die niet zoveel, of misschien moet je zeggen heel weinig, een minimum aan verstand hebben. Wel, hoe verdrietig het ook is om zo te zijn, en hoe verdrietig en zorgelijk het ook zal zijn om zo iemand in je naaste omgeving te hebben. En de Heere wil aan zulke mensen zeker ook bijzondere aandacht schenken, maar het is niet juist om deze zaligspreking te verklaren in deze richting, alsof de Heere hen bijzonder op het oog had. Het is ook niet juist om te zeggen, zalig zijn de armen van geest, dat zijn die mensen die van nature wat schuw, wat teruggetrokken, wat bescheiden, wat bevreesd zijn, die niet zo makkelijk contact maken enzovoort, die alle vrijmoedigheid missen, zowel onder mensen als op geestelijk gebied. Ook dat heeft de Heere niet bedoeld. U zegt maar, wat dan wel? Wel, arm van geest. Arm, letterlijk staat er bedelarm. Dat wil zeggen, zo arm dat je bedelen moet, dat je niets meer hebt, dat je gebrek hebt aan de meest noodzakelijke dingen en dat je geen kans ziet om daar op een of andere manier aan te komen. Je hebt in alle opzichten gebrek. Je bent in nood. Je bent aangewezen op een ander. Op de hulp van een ander. Arm. En wat voor armoede? Arm van geest. Arm in de geest. En wat is dan de geest? Dat is je diepste innerlijk. De geest is je meest innerlijke zelf. Hoe je van binnen bent. Hoe je voor Gods aangezicht bent. Arm van geest. Dat zijn zij die arm zijn in hun diepste innerlijk. Dat zijn zij die zich bewust geworden zijn van hun geestelijk gebrek. Dat zijn zij die zich in Gods nabijheid bewust geworden zijn van ik heb niets, ik ben niets, ik kan niets. En ik heb alles van een ander nodig. Laat ik een paar voorbeelden uit de schrift geven om het duidelijker te maken. Uit het onderwijs van de Heer Jezus. Hij heeft gezegd, zalig zijn de armen van geest. En verderop in zijn onderwijs heeft hij ook duidelijk gemaakt wie dat dan zijn. Hij heeft het voorbeeld gegeven van het bekende voorbeeld van de tollenaar. Die man die samen met de fariseer naar de tempel ging in de gelijkenis om te bidden. Die tollenaar die van verre stond. Die tollenaar die zijn ogen niet durfde opheffen naar de hemel. Dat. Waarom sloeg hij zich op de borst? Waarom stond hij daar naar beneden te kijken? Waarom stond hij daar achterin in het heiligdom van verre?
Dat deed hij niet omdat dat zijn plichten waren die hem door een ander waren voorgehouden. Dat deed hij niet omdat iemand tegen hem gezegd had, joh, als je nou de Heere wil behagen, dan moet je achter in de tempel blijven staan en dan moet je op je borst slaan en dan moet je naar beneden kijken. Tuurlijk niet. Waarom deed hij het dan? Dat kwam van binnenuit. Dat was een uiting naar buiten van wat er van binnen bij hem aanwezig was. Wat er in hem omging. En wat ging er dan in hem om? Wat was er dan van binnen bij hem aan de hand? De beleving van zijn geestelijke armoede. Zo arm, zo berooid was hij en hij werd zich dat des te meer bewust nu hij in de tempel was. In Gods huis, voor Gods aangezicht. Daar heeft hij het zich nog meer, nog dieper gerealiseerd dan elders, dat hij voor die God in wiens huis hij komt, niet kan bestaan. Vandaar dat hij van verre stond. Dat hij voor die God niet kon bestaan, omdat hij niets had om hem aan te bieden. Vandaar zijn blik op de grond gericht. Alle vrijmoedigheid ontbreekt hem. Dat hij niets heeft dan schuld en zonde. Vandaar dat hij zich op de borst sloeg. Want daar zat zijn kwaal. Daar huisde zijn ellende. Daar was zijn schuldige hart. Ik ben niets en ik heb niets en ik kan niets. Heel anders dan die fariseer die nog wel zoveel kon. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. Hij kon nog veel, hij had nog veel, hij was nog veel. En God moet ook maar dankbaar zijn dat hij nog zoveel was. Ik ben niet als andere mensen. Precies het tegenovergestelde. Daar is iemand die het heeft. En die het is. En die het kan. En die tollenaar is iemand die het niet heeft. En die het niet meer is. En die het niet meer kan. En let u erop dat die tollenaar daar niet komt omdat hij hongerig is. En dat hij daar niet komt omdat hij geen geld, geen bezittingen heeft. Hij is niet een maatschappelijke arme. Hij is niet iemand die honger heeft of iemand die een kwaal heeft, een ziekte bijvoorbeeld of iets dergelijks. Dat is niet aan de orde bij die man. Het is een geestelijke probleem dat hem beheerst. En het is het geestelijke probleem dat hem naar de tempel brengt. En het is het geestelijke probleem dat hem zo doet handelen. En dat hem doet bidden. O God, wees mij de zondaar genadig. Hij heeft ontdekt en dat heeft hem ten diepste verontrust en benauwd. En dat knaagt aan hem en dat maakt hem bang en verschrikt. Voor Gods aangezicht, dat hij voor God niet kan bestaan, nu niet en ook in de dag van het gericht niet. Daar is een geestelijk arme, een arme van geest. Een ander voorbeeld in een andere gelijkenis van de Heere Jezus, de verloren zoon. Ik bedoel dan de verloren zoon die terugkomt. Nou, die kwam wel met honger en die kwam wel met allerlei gebrek. En die had ook alleen maar lompen aan zijn lichaam. Schone nieuwe kleren had hij nodig. En zoveel, zodat hij inderdaad op een maatschappelijk arme lijkt. En er echt ook een was. Maar wat gaat hij vragen? Om honger, om de stilling van zijn honger, om schone kleren? Nee, hij vraagt, als hij zijn vader ontmoet, om genade. Hij beleidt zijn schuld en hij zoekt verzoening met zijn vader. En als hij die schuldbelijdenis tegenover zijn vader aflegt, dan leren wij hem in die gelijkenis kennen als iemand die geleerd heeft. En hij heeft het tussen de varkens geleerd. Hij heeft het bij de zwijnentrog geleerd dat hij arm van geest is. Hij heeft niets maar dan ook echt niets om zijn vader mee te behagen. Hij heeft niets om de gunst van zijn vader te krijgen, te kopen of hoe dan ook. Hij heeft niets dan schuld. Hij heeft niets dan gebrek en ellendigheid. Hij heeft niets dan dat hij zijn vader onteerd en gekrenkt en pijn gedaan heeft. En daar komt hij mee thuis. En dat legt hij zijn vader voor. Ik heb gezondigd. Hoe komt een mens tot dat besef? Hoe kwam die tollenaar er? Hoe kwam die verloren zoon tot dat besef? Is dat op een gegeven ogenblik zo vanuit nadenken tot stand gekomen? Is dat omdat je begint te realiseren wie je bent en wat je gedaan hebt? Is dat een resultaat van eigen beschouwingen? Nee, dit is geen product van ons eigen hart. We zoeken dat ook zo lang mogelijk te ontlopen. Ons geweten herinnert er ons wel eens aan en we brengen ons geweten tot zwijgen. Ons geweten vertelt ons wel eens een keer iets over die armoede, die geestelijke armoede. Ons geweten verontrust ons wel eens dat we zo voor God niet kunnen bestaan, maar we sluiten dat zo lang mogelijk toe en we ontlopen die stem van ons geweten. We willen daar niet aan herinnerd worden. Maar als het er is, zoals bij die tollenaar, en zoals bij de verloren zoon, dan is het er als resultaat van het onwederstandelijk werk van de Heilige Geest. Dan kan zo'n verloren zoon het niet meer ontlopen. Dan kan die tollenaar er niet meer langs heen. Dan wordt het besef beleving. Kijk, van nature zijn we natuurlijk allemaal armen. Ook in dit opzicht. Er is geen mens die wat heeft waarmee hij voor God kan bestaan. Er is geen mens die iets heeft wat hij de Heere kan aanbieden. Uit ons natuurlijk bestaan komt nooit iets op, groeit nooit iets wat God aangenaam is. En waarmee wij de gunst van de Heere verwerven. We zijn, al weten we het dan niet, we zijn van nature, zoals de Heer Jezus in de brief aan de Laodicensen schrijft, arm en jammerlijk en blind en naakt. Maar zolang we dat niet beseffen, zolang we er geen last van hebben, houden wij onze eigen lompen voor de prachtigste kleren. En houden wij de zwijnen eraf voor het kostelijkste gebak. En wegen we ons geld uit voor hetgeen geen brood is. En onze arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan. Het zij dat we dat doen door een leven in ongerechtigheid. Het zij dat we dat doen door een leven in eigen gerechtigheid. Maar we beseffen al die tijd niet hoe erg het er met ons voor staat. Maar als de geest de ogen opent. Zoals bij die verloren zoon, die tot zichzelf kwam. Daar heb je het. Die tot zichzelf kwam. En zo is het bij die tollenaar ook gegaan. En zo gaat het bij allen die arm van geest gemaakt worden. Ze komen tot zichzelf. Als Gods geest je stilzet, als Gods geest gewetensovertuigingen tot diepgewortelde hartezaken gaat maken, dan komt dat besef in de ziel: ik heb niets. En ik ben ook niets. En ik kan ook niets. En ik kan wat ik misdaan heb nooit meer goedmaken. En wat ik als schuld heb nooit meer betalen. En de gunst van God nooit meer verwerven. En mijn zonde nooit meer uitwissen. Begrijpt u waarom de Heer Jezus deze zaligspreking voorop plaatst? Waarom dit de eerste zaligspreking is? Hij begint niet met zalig zijn de reinen van hart, want daar begint de geest ook niet. Hij begint hiermee omdat hier het genadewerk begint. Waarom staat dit voorop? Arm van geest. Wel, eenvoudig omdat niemand de waarde van Gods genade in Christus ooit zal ontdekken die niet eerst iets gezien heeft van zijn eigen schrijnende en schreeuwende armoede. Anders blijf je toch in jezelf zoeken. Als je nog wat hebt en als je nog even vooruit kunt, al is het met moeite en al is het dan niet veel wat je hebt, maar als je je nog ergens aan vast kan houden, aan welke strohalm ook, en als je nog een dubbeltje in je portemonnee hebt, dan ben je nog heel wat in eigen ogen. En van dat dubbeltje hoop je ooit nog eens een kwartje te maken. En zo maar verder. Als je van je godsdienst ook nog niet beroofd bent, en van je deugdzaamheid en van al die andere dingen, wat zal de genade Gods in Christus, de onverdiende gunst voor een albederver, dan voor je betekenen? Dan kun je misschien niet zo ver gaan als de fariseer die zegt, ik heb dit, ik heb dat, ik heb dat, en dan ben je voorlopig nog niet klaar met het opsommen. Maar je hebt dan toch een heel klein beetje nog waar je je sterk mee maakt en waar je je gelukkig in voelt en waar je je verwachting opbouwt. Want je bent toch nog wel een beetje anders dan anderen. Mensen, er zit toch nog een beetje ernst en een beetje vroomheid in je, of niet? Maar arm van geest maakt de Heere een mens. Opdat zo, als wij gaan ontdekken, ik heb niets en ben niets en kan niets. Opdat zo wat God te geven heeft, wat in Christus aanwezig is, waarde voor je zal krijgen. En bovendien, als wij onze armoede niet leren kennen, dan kun je wel tot de Heere Jezus komen, maar je zult nooit de voorwaarden die hij stelt aannemen. Stelt de Heere dan voorwaarden? Ja, natuurlijk stelt de Heere voorwaarden. Je mag komen zoals je bent. Dat wel, daar is geen voorwaarde. Maar je mag niet blijven zoals je bent. Dan komen de voorwaarden. Indien iemand achter mij wil komen, ongelimiteerd wordt die nodiging tot allen gesproken. Indien iemand achter mij wil komen, en wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden, zeker. Maar de condities zijn, die nemen dagelijks een kruis op. Die verloochenen zichzelf. En die volgen mij. Dat is bekering. Waarachtige bekering. En er zijn heel wat mensen die tot de Heere komen. Zeggen ze. Denken ze ook. Geloven ze ook. En ze geloven ook dat ze tot hem gekomen zijn en dat ze gered zijn, dat hij hen gered heeft. Terwijl ze niets weten van zelfverloochening, terwijl ze niets weten van het kruis op zich nemen, terwijl ze niets weten van hem volgen, want ze zijn gewoon zichzelf gebleven. En ze nemen niet hun kruis op, maar ze dragen de wereld mee met zich, met een beroep op de zogenaamde christelijke vrijheid. Hoe komt het? Ze hebben hun armoede nooit gezien. En daarom hebben ze de condities naast zich neergelegd. En je moet daar ook niet te veel van zeggen. Ze hebben er geen belang bij om herinnerd te worden aan wat het is om arm te zijn van geest. Ze hebben er geen belang bij om herinnerd te worden aan wat een mens van nature is. Ik ben niets en ik heb niets. Die passages in de Bijbel slaan ze liever over. Zoals mij wel eens een keer gezegd is door iemand die bezwaren had tegen altijd weer dat accent op zonde en gebrek en ellendigheid in de prediking. Dat stond haar niet aan en ik zei, en wat doe je dan als je het in de Bijbel leest? Ja, die stukken sla ik over, zei ze. Dat is eerlijk. Dat is eerlijk. Maar het is alleen maar een bewijs dat je het ook nooit ingeleefd hebt. Wie zalig wil worden, die, en daar zorgt God zelf voor, leeft zijn armoede in. En die wil ook alleen maar zalig worden Op Gods voorwaarden. Kijk, het is toch logisch, iemand die uitgehongerd is. Die niets heeft en al dagen niets gehad heeft. En wiens maag schreeuwt om voedsel. Als je tot zo iemand komt en zegt tegen hem, ik heb brood voor je. Dan zegt hij, geef mij brood. Hij zegt, ja, maar eerst een paar dingen doen. Oh, zeg maar wat je doet, wat ik doen moet. En ik ben tot alles bereid, maar als je me maar brood geeft. Maar neem nou eens iemand die net gegeten heeft en je zegt tegen hem, ik heb brood voor je. Hij zegt, nou, ik heb het niet zo hard nodig, maar wat zit erop? Is het lekker? Is het bijzonder? Ja, nou, dan lust ik het wel. Ja, maar dan moet je eerst dit, oh, vergeet het. Eerst dit of dat doen. Ik heb geen behoefte. Ik heb echt zo'n honger niet. Ziet u? Iemand die sterft van honger. Die wil alles aanvaarden. Als hij maar voedsel krijgt. Iemand die besef heeft van geestelijk arm te zijn. En voor God niet te kunnen bestaan. En als hij hoort van het brood des levens en van de weg der zaligheid. Dan wil hij aanvaarden wat de Heere van hem eist. En als de Heere dan zegt, indien iemand achter mij wil komen. Ja, zegt zo'n ziel dan. En als de Heere daaraan toevoegt, neem dan je kruis op. Verloochen jezelf en volg mij. Dan wordt zo'n hongerige ziel gewillig gemaakt om die voorwaarden te aanvaarden. En dan wil hij ook niet anders, want het zijn de woorden van zijn weldoener. Dan wil hij ook niet anders dan aanvaarden wat zijn weldoener van hem vraagt. En als zijn weldoener vraagt dat hij in de weg der bekering zal gaan, dan zoekt hij geen andere weg buiten de bekering om. En als de zaligmaker zegt, en nu moet je strijden om in te gaan door de enge poort, waar je veel moet verliezen, dan zoekt hij geen weg buiten en om die enge poort heen, om toch op de smalle weg te komen. Nee, dan is het woord van zijn zaligmaker voor hem genoeg. En dan wordt hij daar geheel voor ingewonnen. En is dat nou alleen maar aan het begin van het nieuwe leven? Bij het binnengaan in het koninkrijk? Gemeente, het is iets blijvends. Gods kinderen zijn niet alleen arm van geest als zij binnengaan in het koninkrijk, maar Gods kinderen blijven de armen van geest. Want iedere keer, en dat laat de Heere hen door zijn geest zien, iedere keer vinden ze in hun eigen bestaan opnieuw allerlei redenen om zich te verootmoedigen. Ze groeien er niet bovenuit. Ze worden niet in één keer de welgestelden, de mensen die het nu hebben en de mensen die het nu zijn. Een voorbeeld uit het Oude Testament. David. Oh, hij was van zijn jeugd af iemand die de Heere mocht vrezen. En in zijn jongelingsjaren heeft hij de Heere al gekend. En heeft hij het, toen hij nog een schaapherder was in zijn jeugdjaren, toen heeft hij het al beleefd. De Heere is mijn herder. En wat heeft hij veel mogen doen voor Israël? En wat heeft hij veel mogen doen voor de kerk van alle eeuwen? Denkt u alleen maar aan de psalmen die hij gemaakt heeft. En wat een vertroosting en wat een onderwijs hebben vele van Gods kinderen uit deze nalatenschap van David ook mogen ontvangen. Jazeker, deze man naar Gods hart, deze lieflijke in de psalmen. Hij was al lang en al lang op de weg des levens. En wat horen we hem zeggen als hij al op leeftijd gekomen is, als de Heere beloofd heeft dat hij hem een huis zal bouwen. Wat horen we hem zeggen, Heere, maar wie ben ik? En wat horen we hem zeggen als hij bijna aan het eind van zijn leven gekomen is? Alhoewel mijn huis al zo niet is bij God. Met alles wat hij bereikt heeft en met alles wat hij heeft mogen doen, heeft hij zichzelf toch ook tot aan het eind van zijn leven steeds weer leren kennen als een arme van geest. Als een ondeugdzame, als een onwaardige. En er waren redenen in Davids leven waarom hij keer op keer in de verootmoediging moest buigen. En moest beleven tot zijn smart. Dat met alles wat God voor hem geweest was en wat alles wat God aan hem gedaan had. Hij toch niet meer was dan iemand die het niet had. En die nog steeds voor God niet bestaan kon. Als de Heere hem niet zou willen aanzien in de Heere Jezus Christus. En denk eens aan Paulus. Paulus zegt van zichzelf dat hij niet bekwaam is om iets te denken uit zichzelf. Niet bekwaam, deze man die zoveel opleiding gehad heeft van de Heere zelf. Deze man die zo'n duidelijke omkeer in zijn leven gehad heeft. Zodat hij nooit en nooit hoefde te twijfelen aan wat God gedaan had aan zijn ziel. Dat lag zo duidelijk, dat lag zo klaar. Als je hem wakker zou maken midden in de nacht. Dan kon hij vertellen wat er op de weg naar Damascus gebeurd was. Er waren geen vraagtekens bij. Paulus hoefde niet te zeggen, als ik me niet vergis. En wat hij verder ondervonden had op de zendingsreizen die hij gedaan heeft. Oh, de keren dat God hem bekwaam gemaakt heeft om te spreken de verborgenheden van het koninkrijk. En de vrucht die de Heer hem gegeven heeft op zijn arbeid. Paulus schrijft, niet bekwaam vanuit mezelf. En als hij in Korinthe komt. Hij schrijft er later over in zijn eerste brief aan de Korintiërs. Dan was hij daar niet als een zelfverzekerd prediker die het allemaal wist. En die het allemaal kon en die het in zijn vingers had. Want de jaren van ervaring die telden mee. En hij had geen vrees meer voor de preekstoel. En hij had geen vrees meer voor de mensen tot wie hij de boodschap moest brengen. En hij had geen vrees meer voor de God die hem gezonden had. Integendeel, ik was bij u in vrees en in veel beving, zegt hij. En dat was niet omdat hij toen een zwak zenuwgestel had in die periode. Maar dat was omdat hij zich realiseerde wat het was. Om met al de ervaringen die er lagen en met al de uitreddingen en met al het onderwijs wat hij van Gods geest ontvangen had. Toch een mens is gebleven, arm in zichzelf. Ik heb niets. En in de beleving van die armoede horen we hem zeggen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? En als er hier mensen zijn die misschien jaren geleden ondervonden hebben wat dat is om overgebracht te zijn uit de duisternis in het koninkrijk van Gods heerlijk en wonderbaar licht. En die hebben gehoopt dat het vooruit zou gaan. En dat ze nou meer en meer van de Heere Jezus zouden leren kennen. En dat ze meer en meer aanbidden zouden. De grote genade Gods in Christus. Maar die ondervinden dat als het ware hun ogen daar toch nog zoveel voor gesloten zijn. Maar die wel ontdekken, ook nu nog, 20 jaar later misschien. Dat de Heere hen laat zien hoe ellendig en hoe verdorven het er van binnen uitziet. En die bij vernieuwing bepaald worden bij de zonden. Die zonden ontdekken die ze niet eens aanwezig dachten te zijn. Die gaan ontdekken dat er geen goed woont in de mens. Je zou teleurgesteld worden. Je zou denken dat het nog altijd niet goed is. Maar het is de weg die de Heere met de zijnen gaat. Ook bij vernieuwing, ook in de voortgang. Dat hij ze dieper laat graven. Om nog meer gruwelen te vinden. Opdat ze nog beter zullen gaan verstaan. Wat het is om arm van geest te zijn. Ik heb ook 20 jaar na mijn bekering nog niets. En ik ben ook 25 jaar nadat de Heere me omgezet heeft. Ik ben nog niets. En met alles wat ik van de Heere ontvangen heb aan genade, weldaden. Ik kan nu nog niets. Ik ben nog net zo'n bedelaar. Net zo arm. Net zo berooid. En God leert het zijn volk. Opdat ze zouden gaan wanhopen aan zichzelf. Nou, kent u dit? Dit is het eerste merkteken wat de Heer Jezus genoemd heeft. Kent u dit? Bij aanvang en bij voortgang. Kent u die armoede? Weet u dat we het allemaal een keer zullen ontdekken wat het is om arm van geest te zijn? Er is geen mens of hij gaat het een keer ontdekken. Het is of nu. Door het ontdekkend werk van de Heilige Geest, als de Heilige Geest het licht van woord, van wet en evangelie in je ziel laat schijnen en als hij bij dat licht aanwijst, die ontzettende armoede, dat gebrek hebben aan alles. Of Als ons dat niet ten deel valt, dan zullen we straks in de buitenste duisternis ontdekken wat het is om niets te zijn en niets te hebben en niets te kunnen. Eén van tweeën, maar ieder mens, ook iedereen die hier zit, zal het een keer weten wat het is om arm van geest te zijn in de beleving. Als het dan maar aan deze kant van het graf zou mogen wezen. Als we dan maar verstaan wat de Heere zegt als hij tegen de Laodicense zegt. Ik raad u dat ge van mij koopt. Ogen zalf op dat ge zien moogt. Als we dan maar tot die hemelse koopman gaan en hem vragen. Heere, open mijn ogen dan. Zalft u mijn ogen op dat ik zien mag. Wat er volgens uw woord in mijn leven allemaal ontbreekt. En die ellende en die armoede en dat gebrek. Opdat ik ziende mag worden. En opdat ik zal ontdekken dat ik mijn naaktheid niet kan bedekken. Met die lompen van mijn eigen fabrikaat. En opdat ik zal ontdekken dat ik mijn hongerige maag niet kan voeden met brood dat geen brood is. En dat niet verzadigen kan. Maar opdat ik naar die geestelijke goederen in en uit Christus zal mogen leren verlangen en uitgaan. Heere, open mijn ogen, dat ik zien mag wat dat is om arm van geest te zijn. En wanneer weet je dat dan, dat je erbij hoort? Laat ik een paar dingen noemen. Het eerste, het meest opvallende, het meest voor de hand liggende is toch dat iemand die waarlijk ontdekt heeft arm van geest te zijn, gaat doen wat die tollenaar deed. En ga doen wat die verloren zoon deed. Wat is dat dan? Dan ga je toch de weg van de bedelaar. En dat is de weg van het gebed. Als je dan niks hebt. En je hebt toch zoveel nodig. Je kunt niets voortbrengen. En je kunt zonder dat je het krijgt. Zonder dat je het ontvangt. Niet voor God bestaan. Dan drijft de nood je toch uit tot de troon der genade. Dan smeek je de Heer en dan blijf je hem toch vragen. Zonen Davids, ontferm u mijner. O God, wees mij de zondaar genadig. En hoe pijnlijk het ook is om te moeten erkennen. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Een mens kan er niet meer omheen. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Heer, ik ben er zelf de schuld. Van dat ik aan alles gebrek heb en dat schuld en ongerechtigheid mijn deel zijn. Maar gij zijt toch genadig en barmhartig. Dan wordt er geroepen tot de hemel. Dan wordt er gesmeekt op gebogen knieën in het stof der aarde. Voor het aangezicht van die God die op de troon der genade gezeten is. Dan is een mens een bedelaar geworden. En dan laat hij niet los. Ik laat u niet los, zegt Jacob. Tenzij gij mij zegent. Ik liet niet af mijn hart en oog op te heffen naar omhoog. Daar heb je zo'n bedelaar. Daar blijkt uit dat die bedelaar is. En waar blijkt het nog meer uit? Wel, ik zei zo pas, dan stelt hij ook geen voorwaarden meer. Dan schrijft hij de Heere de weg niet meer voor. En als de Heere dan zegt, strijd om in te gaan door de enge poort. Dan wil je geen brede poort meer hebben. Waar je nog zoveel mee kunt nemen. Maar dan word je gewillig gemaakt om af te leggen alle last der zonde die ons lichtelijk omringt. Dan word je gewillig gemaakt om te buigen. Dan word je gewillig gemaakt om in de verootmoediging en in de vernedering te komen. Dan heb je niet zoveel meer met jezelf op. Dan ga je vanzelf die andere merktekenen ook vertonen, omdat de geest doorwerkt. Het merkteken van die nederig knielen. Dan ga je ook beseffen dat je van genade moet leven. En dat is altijd vrije genade. Ik heb er geen recht op. Want mijn leven getuigt tegen mij. Het is een en al ongerechtigheid. Het is een en al schuld. Als God zich over mij ontfermt, dan zal hij het alleen maar kunnen doen als hij in vrije genade op me neerziet. En weet u, dan wordt het zo'n arme van geest. Kijk eens bij uzelf na of dat ook zo is. Dan wordt zo'n arme van geest hoe langer hoe meer verwonderd. over het feit dat God nu op zulken wil neerzien. En dat van de Heere Jezus gezegd kon worden dat hij tollenaars en zondaars ontving en met hen at. En dat in de Bijbel geschreven staat dat hij zijn hulpen ter genade wil tonen. Hij slaat hun zielen ga. En daarin ligt dan tegelijk hun zaligheid. Daarin. Niet in dat beleven van die armoede, dat is op zichzelf de zaligheid niet. Maar dat zulke nu burgers van het koninkrijk zijn. Dat zulke nu voor rekening van de koning liggen. Dat zulke nu, ondanks de pijn van de beleving van het ik heb niets en ik ben niets en ik kan niets. Toch het voorwerp zijn van de gunst en van de liefde van de koning. Dat zo Mefiboset die moet zeggen ik ben een dode hond ervaart. Maar gij hebt op mij neergezien. En dat de koning tegen zo een zegt vrees niet. En als dat beleefd wordt aan de voeten van die koning, dan zouden ze zelfs de pijn van de beleving van hun innerlijke armoede voor al het goud van de wereld nog niet eens willen inruilen. Gemeente, ik ben me bewust dat ik een zaligspreking heb moeten verklaren waar de natuurlijke mens niets van snapt. Waar de wereld geen raad mee weet. Want in de wereld zijn juist de rijken gelukkig. Of het nou rijk aan aardse goederen is. Of dat het nou rijk aan innerlijke grootheid is. Of dat het nou rijkdom is aan macht en aan eer en aan aanzien. Rijkdom op allerlei gebieden. De zelfgenoegzame, de mensen die het gemaakt hebben. De mensen die zich er doorheen geslagen hebben. Dat zijn de zaligen, de gelukkigen. Precies omgekeerd van wat hier staat. Want hier heb je het over, heeft de Heere Jezus het over mensen die het niet gemaakt hebben. En die zich er niet doorheen konden slaan. En die alle zelfgenoegzaamheid kwijt zijn geraakt. En die al de gronden die ze onder hun voeten hadden heen gezakt zijn. En die in de armoede, in de bittere armoede van een bedelaar terechtgekomen zijn. En niets anders meer kunnen doen dan hun onreine hand, leeggemaakt door het werk van God, geest op kunnen houden aan de troon der genade om te bidden om een aalmoes van zijn genade. Snapt de wereld niks van. En daar verstaat heel wat godsdienst ook niks van. Heel wat godsdienst begrijpt dit ook niet. En daarom wordt in heel wat kerken over die innerlijke armoede nooit meer één woord gezegd. Maar zij die onder de bearbeiding van de geest zijn gekomen, ze gaan deze paradox, want dat is het, een innerlijke tegenstrijdigheid, maar het alleen maar schijnbaar. Ze gaan deze paradox omhelzen. En ze zeggen, oh wat een wonder. Ik ben niks meer. En nou zegt de Heere zalig. En ze beleven het bij tijden ook. Zalig, midden in je gebrek, midden in je armoede. Zalig waarin dan, als de koning weer eens naar je kijkt. Als de koning weer eens wat geeft. Als de koning je weer laat weten. Schoon gij arm zijt en ellendig, denk ik aan u bestendig. Zalig. Al ben je niet meer dan een bedelaar. Maar je bent een bedelaar bij de koning der koningen. Amen. Psalm 146, het vijfde vers.
Laten wij samen de Heere danken. Heere, het past ons inderdaad om uw naam te danken voor wat gij in uw woord bekend maakt. Wat een wonder dat u mensen waar niets goeds van te zeggen valt en die ook het afleren om iets goeds van zichzelf te zeggen of te denken, dat u juist zulke mensen zalig spreekt, de bedelaars. En die bedelen omdat ze alles doorgebracht hebben. Het is geen ongeluk geweest dat ze zo arm zijn geworden. Maar ze hebben zichzelf in die armoede en die ellende gestort. En dan toch door u te worden opgeraapt. O Heere, wij bidden van u, geef dat we het wonder dat daarachter ligt mogen zien. En dat we beleven mogen voor het eerst of bij vernieuwing wat deze zaligspreking inhoudt. Zowel naar de beleving van het arm van geest zijn, als ook naar de beleving van het zalig zijn. Werkt u dat? O Heere, laat zo de prediking ook vruchten dragen. Laat zo uw woord zijn kracht doen. Laat zo uw werk gezien worden, voor de eerste keer of bij vernieuwing. En als we er niets van begrijpen, Heere, hoe dat nou kan, bedelaars zalig gesproken, omdat we altijd nog volgens het schema van de wereld denken en altijd nog gevangen zitten in de gedachte dat rijken en mensen die het bereikt hebben echt gelukkig zijn, breng ons daar dan eens vanaf en doe ons dan eens denken overeenkomstig de wetten en de normen van uw koninkrijk. Doe ons dan eens minder werelds denken, maar leer ons eens geestelijk denken. En leer ons ook eens zien, Heere, wat een wonder dat is. En wat een begeerlijk goed het is om te mogen zeggen wat we zo meteen gaan zingen, schoon ik arm ben en ellendig. Denkt God aan mij bestendig. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 40, het 8e vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.